Goedendag beste mensen, hier Ivo van Asperen van Ambulance de podcast. Ik stap net in de auto, want ik ga op weg naar Rotterdam. Naar vliegveld Rotterdam, waar de Lifeliner 2 staat. En daar ga ik een webinar opnemen. En dat doe ik eigenlijk in opdracht van de VNVN. Maar tevens maak ik daar podcastopnames van, zodat jullie nu mee kunnen luisteren. Ik heb er ontzettend veel zin in, want we gaan het hebben over prehospitale ECMO. Dat gaat mogelijk in de toekomst lopen en daar wil ik meer van weten. En dat ga ik doen met drie gasten die we straks na de tune gaan voorstellen. Ik heb een co-host voor vandaag en dat is Arno Visser. Hij is ambulanceverpleegkundige, volgens mij in Zuid-Holland-Zuid. En hij heeft het ook mede georganiseerd. Dus we gaan samen eens eventjes wat informatie halen daar. Ik wens jullie veel plezier. Na mijn eigen tune starten we meteen een tune in die we ook gesloten gebruiken voor het webinar. En dan kun je dat hele gesprek volgen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Tot straks. Hoi.
Goedendag beste luisteraars. Welkom bij Ambulance de podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier.
Ja, nou, ze komen altijd wel, maar ze zijn altijd wel een beetje laat, toch?
Altijd op ze wachten. Altijd weer langer dan we denken.
Ja hoor, zet daar maar de heli neer. Oké, laatste stukje even met de auto. Prima. Ja hoor, kom er maar bij. Gezellig. Ga lekker zitten.
We zitten vandaag gewoon op een tuinbankje, echt waar?
Ja, we zitten op een tuinbankje.
Als ik een beetje beweeg, dan gaat Ivo steeds hoger zitten, volgens mij.
Ja, je bent wel wat aangekomen, hè, sinds die frikandellen.
Daar gingen we het niet over hebben.
Oké. Okay.
Maar waar zitten we eigenlijk, Ivo?
Wij zitten in de hangar van de Lifeliner 2 in Rotterdam. Dus we moesten eventjes rijden naar het vliegveld. En ik zit hier in de hangar samen met jullie. En voor jullie bekend, want jullie werken hier alle twee. Maar laten we eventjes elkaar voorstellen. Voor me heb ik...
Heb je Denise Rijs Miranda, anesthesist en intensivist in Erasmus. Ik doe ontzettend veel met ECMO. Het is echt mijn passie en mijn liefde ECMO. En de patiënt natuurlijk die aan de ECMO hangt. En ik ben ook MMT-arts bij de Lifeliner 2.
Ja, en links.
Ja, Xavier Moors. Ja. Ik ben kinderanesthesist in het Sophia Kinderziekenhuis. Voor 60%, voor 40% zit ik hier bij het MMT. Ik ben aangestoken door het ECMO-virus van Denise. Dus ja, ik ben er ook heel erg mee aan de slag gegaan. En daarnaast ben ik ook nog MMA bij de RNV Brabant Middenwest-Noord.
Oké, dus we hebben ontzettend veel kennis hier aan het HAVO. Arno Visser, jij bent ambulanceverpleegkundige?
Ja, ambulanceverpleegkundige bij... Zuid-Holland-Zuid.
Zuid-Holland-Zuid. Oké, voor jullie eventjes zorg dat je je mond goed bij de microfoon houdt, want dan kunnen de mensen thuis ons goed horen. Denise, laten we starten bij jou. ECMO, wat is nou precies ECMO?
Ja, ECMO is eigenlijk een heel simpel apparaat. Dat zuigt gewoon met een hele dikke canule, zuigt het gewoon bloed uit je venen. Kijk, daar zit het eerste plaatje. Daar zie je een hele grote canule in voor het linker atrium, voor het rechter atrium zitten. Daar zuigt hij het bloed uit. Het is echt een waanzinnig lange canule van 60 centimeter, dat je helemaal via de lies naar binnen propt. Dan gaat het pompje lopen en dan zuig je het bloed eruit met 5, 6, soms 7 liter per minuut. Dat doe je door een oxygenator, zuurstof erin, CO2 eruit en dan pomp je het zo in de arterie terug. En dan eigenlijk het hele blokje wat de hart en de longen, wat de longen doen, ja, dat maakt eigenlijk niet zo gek veel meer uit. Je zuigt het gewoon van veneus, je satureert het en dan zuig je met 5, 6 liter per minuut, pomp je het gewoon terug naar de arterie. En als je naar het volgende plaatje kijkt, dan zie je het oude hart-longmachine links op de OK staan. Ja, kijk, dat neem je echt niet mee in de heli. Maar rechts zie je dat kleine apparaatje wat die mevrouw, lieve mevrouw daar meeneemt. En dat is eigenlijk de kleine ECMO-apparaat, de kleine hartlongmachine. Het is gewoon echt een hartlongmachine. Niet veel meer, niet veel minder. En dat stop je bijna in je binnenzak. Volgende plaatje. Want daar kun je eigenlijk zien, dit is tijdsbeloop voor ICPR in het ziekenhuis. Dus eigenlijk voor ECMO in het ziekenhuis.
Als ik nu even goed kijk naar het schema, zie ik eigenlijk dat het soms wel meer dan een uur duurt voordat iemand aan de ECMO ligt in een ziekenhuis.
Nou, wat een beetje de praktijk is, is dat het soms 55 minuten duurt voordat iemand überhaupt op de SCH ligt. En dat gaat echt niet snel. Ik heb het zelf ook geprobeerd, dat gaat gewoon echt niet sneller. En dan duurt het nog zeker een kwartier tot 20, 25 minuten voordat je aan de ECMO ligt. Nou ja, dat is gewoon zonder tijd. Hè. Je kunt het veel, als je dat, die tijden en de transporttijden wegschrapt, ja, dan kun je bijna op 20 minuten reanimatie kun je starten met ECMO. En ja, dat scheelt je tijd.
Ja. Wanneer zijn jullie begonnen met ECMO eigenlijk? Wanneer is het begonnen in Nederland eigenlijk dat ECMO kwam? Weten jullie dat?
Oh, nou, dat is wanneer ECMO in het algemeen kwam, dat is rond 2000. En de kinderen zijn al 25, 30 jaar bezig met ECMO. Maar reanimatie ECMO, ja, dat is rond 2000, 2008, 2009 dat Rotterdam is begonnen. Maastricht is een paar jaartjes eerder begonnen. Maar ik denk dat wij nu in Rotterdam een van de meeste doen. En vanaf 2009 ongeveer, dus dat al best wel lang.
En ja, wat zijn op dit moment eigenlijk indicaties om aan ECMO te komen?
Nou, een van de belangrijkste indicaties natuurlijk, en daar komen we nu niet zo vaak tegen, is dat je minstens 20 minuten gereanimeerd moet worden zonder ROSC. Want je gaat niet, als iemand omvalt, ga je niet voor defibrilleren meteen ECMO-canules in start stoppen. Eerst eventjes gewoon een rondje ALS doen. Maar na 20 minuten, als je dan nog steeds geen ROSC hebt, ja, dan moet je gewoon ECMO-canules geven. En dat moet ook een witnessarrest zijn, hè? Dus eigenlijk geen, ja, zomaar zeggen, vindingen. En het meestal VTVF wordt genoemd. PA mag, maar dan als je denkt aan een longembolie, dat zijn eigenlijk een klein beetje de beste indicatoren.
Oké, okay. Wat ik begrijp is dat Rotterdam al een tijd bezig is, maar is nog niet in de rest van Nederland zo. Want ik weet dat in Amsterdam zijn ze nog niet zo heel lang mee begonnen. Heeft het ook een tijdje stilgestaan door corona en nu is het start het volgens mij weer. Dus je ziet eigenlijk dat het, ja, alleen de grote steden het volgens mij nu hebben, of niet?
Ja, nou ja, het is misschien wel aardig om een volgend plaatje te laten zien. Kan het, Marco? Nog één plaatje daarna te laten zien? Want of je start, ja of nee, dat hangt waanzinnig van. Starten is ontzettend een logistieke procedure. Dat is echt lastig om je logistiek zo voor elkaar te krijgen dat het daadwerkelijk lukt.
Over ECMO-centrum. Hoeveel ziekenhuizen doen nu eigenlijk een opvang?
Zo rond de 10, 11 ECMO-centra die doen het nu ongeveer. En in die dia heb ik gewoon plaatjes getekend waar je neer mag vallen om toch binnen het uur op de eerste hulp te zijn. Want ja, kijk, als je op 2 uur reanimatie nog eens een keer op de eerste hulp komt, ja, dan verzint iedereen, maar ja, en 2 uur reanimeren, dan heeft ECMO ook geen zin meer. Dus ik heb in die plaatjes getekende cirkels waar je mag omvallen. Waar je mag omvallen om toch nog binnen het uur in het ziekenhuis te zijn. En het zijn een beetje indicatieve cirkels. Het hangt er een beetje van af of je op het fietspad omvalt of ergens twee hoog achter. Maar dan zie je dat de helft van Nederland ongeveer niet gedekt is. Daarmee wil ik zeggen, ongeveer in de helft van Nederland, als je daar omvalt, ja, dan krijg je nog ICPR. Maar als je buiten die helft van Nederland omvalt en je bent, laten we zeggen, 18 jaar en je krijgt geen ROSC, ja, dan heb je dood gewoon geen ROSC gekregen, ga je dood. En dat is gewoon zonde.
Ja. Dus en op dat moment kwam jij in Wild en dacht van, ik wil die ECMO vanuit het ziekenhuis terug naar de prehospitale setting krijgen.
Ja, en daar ga je enorme winst te pakken. Dat is eigenlijk het plaatje wat je nu ziet. Al die cirkels, dat zijn 20 minuten cirkels. Daar doen we inclusief opstarttijd, zijn we binnen die cirkels, zijn we 20 minuten, zijn we binnen die cirkels. Dat is gewoon reuze rap. Dan heb je bijna heel Nederland te pakken. En dan beginnen we op 20 minuten van reanimatie. Starten we het. Ja, dan ben je op TS 35. Lig je gewoon aan de ECMO. Als je naar het ziekenhuis was gereden, dan was je op TS 75. Hè. Ook al ben je naast het ziekenhuis, dan hang je bijna bij TS 60, bij TS 75 aan de ECMO. Ja, nou hang je gewoon bijna voor heel Nederland op TS 35 aan de ECMO.
Ja,
dat gaat gezondheidswinst opleveren.
Maar om hoeveel procent hebben we dat op dit moment?
Ja, kijk, als je het cijfer houdt op onder de 50 jaar, witness arrest onder de 50 jaar, dan heb je het over 400 patiënten per jaar in Nederland. Daarvan moet je nog berekenen dat ongeveer de helft ROSC krijgt binnen 15 minuten. Dus dat zijn niet je ECMO-klanten. Je ECMO-klanten zijn geen ROSC bij meer dan 20 minuten. Nou, ongeveer de helft krijgt ROSC binnen 15 minuten. Dus dan hebben we het over 200 patiënten per jaar in Nederland. Een klein aantal.
Klein aantal. En dat is nu wel alleen als alle lifeliners met zo'n ECMO gaan vliegen.
Ja.
Ja. Je bent ermee bezig. Het is nog niet gestart, hè? Jullie gaan een onderzoek starten daarmee. Kan je eens wat meer vertellen over dat onderzoek?
Ja, nou ja, kijk, dat is een dat onderzoek dat zit in een opstartfase. We zijn nog niet helemaal uit. We zijn nog met name met de MMA's aan het kijken van hoe we dat, of we dat invulling kunnen geven en hoe we dat dan invulling kunnen geven. Dus het is ook nog niet gezegd dat 100% zeker is dat het gaat starten. Ik heb er goede hoop op, maar we zijn nog in gesprek met de MMA's. We hebben financiering rond. We hebben de toetsing van de medische ethische commissie hebben we rond. En dus dat is allemaal klaar. We moeten nog een aantal hobbels nemen. En dat onderzoek ziet er zo uit. We wilden heel graag starten. We wilden graag geld van de ministerie hebben. En het ministerie zei van ja, ik vind het allemaal prachtig. Maar laat ook maar zien dat de gezondheidswinst de daadwerkelijk is. Dat je niet alleen maar de verpleeghuizen gaat vullen. Maar dat je daadwerkelijk gezondheidswinst doet. En daarom hebben we er eigenlijk een onderzoek van gemaakt. Al die mensen die het overleven, die krijgen een enquête thuis gestuurd van ben je nog ADL zelfstandig? Hoeveel zorg heb je gebruik gemaakt? Ben je terug naar werk? En als je terug naar werk bent, is het je eigen werk of is het aangepast werk? Hoe erg is dat? Heb je angsten, PTSS, dat soort vragenlijsten, hè, naar kwaliteit van leven, die gaan we allemaal rondsturen. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je dat je gaat meten het effect van je ECMO. Niet zozeer het effect dat MMT bij je komt, maar het effect van ECMO. En dat effect wil je eigenlijk los meten. Dus wat gaan we eigenlijk doen? We gaan met z'n allen, alle lifeliners gaan tegelijkertijd starten. Als het allemaal goedgekeurd is door de MMA's. We gaan met z'n allen starten. En dan gaan we eerst een tijdje zonder ECMO vliegen. En dus we komen bij reanimaties onder de 50, maar we hebben geen ECMO bij ons. En dan gaat heel langzaam eerst Rotterdam, daarna Nijmegen, daarna Groningen, daarna Amsterdam. We gaan heel langzaam switchen van zonder ECMO naar met ECMO. En dan kun je eigenlijk heel mooi zien wat het effect is van de toevoeging van ECMO.
Oké, dus je moet eerst... En hoe lang zou zo'n tijdje duren? Want ik kan me voorstellen dat toch al een lange tijd moet plaatsvinden. Zeg maar.
In totaal 2 jaar. En we gaan om de half jaar komt er een ECMO-centrum bij of een lifeline erbij. En waarom doen we dat? Het is niet alleen voor het onderzoek, maar de training die duurt echt lang. En het is echt een heel intensieve training die we de lifeliners geven. Ja, en dat duurt gewoon, dat moet je gewoon tijd voor nemen. Ja. Dus ook zonder het onderzoek had niet iedereen kunnen beginnen. Dan moet je echt investeren in training. En pas als iemand echt helemaal uitgetraind is, dan pas kun je de volgende lifeline doen.
Even terugkomend op primaire ECMO. Zijn we het eerste land? Want jullie moeten ergens al een referentie hebben misschien. Of...
Ja en nee. Dat is echt een heel vervelend antwoord. Ja en nee is het antwoord.
Vertel.
Ja, we zijn het eerste land ter wereld wat als land ECMO gaan doen. Maar er zijn wel in de wereld verschillende steden die al pre-hospitaal ECMO doen. Zoals Parijs, Berlijn, Freiburg, Barcelona, Albuquerque, Minnesota. Ik kan nog eventjes doorgaan. Er zijn heel veel steden die het doen. En dan komt het meestal gewoon uit één centrum dat een voorlopercentrum is. En dan eigenlijk zo die rol naar zich toe trekt. Maar we zijn het eerste land wat het op nationaal niveau geregeld heeft.
Oké. Nou, ik denk dat heel veel mensen daar heel trots op zijn natuurlijk. Het is natuurlijk ook een heel klein landje, dus het is wat makkelijker te organiseren. Maar je gaf wel aan, de training duurt lang. En ik kan me voorstellen, er zijn per heli best wel wat artsen. Die moeten allemaal getraind worden. Dus je spreekt sowieso over, denk ik, 80 artsen die daarin getraind moeten worden.
Nou, ik denk wel minder artsen, maar ook de verpleegkundigen. Want die krijgen dan ook een medisch assisterende taak. Dus die gaan ons ook helpen. Die moeten ook steriel gaan staan, steriele dingen gaan aangeven. En dan is het misschien bij ons wat meer gewenning. Want we zijn gewend om in het ziekenhuis wel eens steriel te staan. En de chirurg al helemaal. En dus ja, er zijn wat meer dingetjes waar we tegenaan lopen. En dat moet echt met training gaat het er echt uit. Maar dan moet je wel echt veel trainen. En als je eenmaal die training hebt gehad, gaan we dat ook wel onderhouden. Dus het is niet zo dus dat je een eenmalige training krijgt en dat was het. Nee, we gaan echt elke week komen we terug om het team wat daar zit, de dagteam en dan het nachtteam weer te trainen. Dus er zit echt wel veel werk aan vast.
Ja, dat kan me voorstellen. Maar goed, daar hebben jullie dan ook wel een best wel lange tijd voor natuurlijk. Want jullie gaan eerst vliegen zonder.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja.
Waar gaan jullie op? Wat voor de criteria? Instacriteria, inclusie, exclusie?
Nou, de voorstel is dat de meldkamer ons gaat oppiepen bij reanimaties onder de 50 jaar. En dan het liefst witness. Maar ja, procuné haalt witness er niet uit. Hè. Dus dan maar gewoon alle reanimaties. En dan gaan wij, als het dan blijkt dat het een VTVF is, witness arrest of een PA bij verdenking longembolie. De entitled CO2 moet ook nog boven de 10 mm kwik zijn. En op de echo, vergeet ik nog, op de echo, dan maak je echovaten en dan moeten we die vaten wel te zien zijn. We gaan niet in de blinden prikken.
Nee, maar dan weet je pas op het moment dat je ook daadwerkelijk aankomt.
Ja, ja, ja.
Dus primair wordt er inzet.
Primair arrest onder de 50.
Ja, we hadden het net over die studie inderdaad, dat jullie eerst 2 jaar gaan vliegen om te kijken van nou, hoe snel zijn jullie daar? En om een goede meting te kunnen doen en in die 2 jaar gaan jullie trainen en elk half jaar komt er een lifeline erbij die die ECMO
ja, gaat helemaal toevoegen. Goed. Ja.
Ja, er is nog niet officieel toestemming geweest, want ook de MMA's die moeten wat vinden. Xavier, kan je uitleggen tegen wat voor problemen je kan aanlopen, zeg maar, op straat. En wat moet er geregeld worden? Want waarom zou een MMA dit misschien niet tegenhouden, maar welke randvoorwaarden moeten geschept worden?
Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om dat nu in 5 seconden te gaan zeggen. Een van de dingen die ik merk, en als ik het verkeerd zeg, Denise, dan van me steeds bij anders. Wij zijn in Nederland zijn we een ambulance dienst, maar die ambulance dienst is verdeeld in zoveel RAV'en. Die heeft dan weer een eigen MMA. En deze MMA heeft deze vragen, deze MMA heeft deze vragen. Dus we probeerden dat eigenlijk op een goede manier. Tenminste, wij dachten dat wij op een goede manier, zeg maar, de informatie gingen delen. Maar zij hebben ook andere vragen. En daar hadden wij bijvoorbeeld niet over nagedacht. Omdat, ja, weet je, als je naar iets kijkt waar je al zo lang naar kijkt, dan is het voor jou zo klaar als een klontje. Maar bijvoorbeeld het vastzetten van de ECMO aan een brancard. Dat we dachten, oh ja, 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 dat ding gaat ook achter in de ambulance. Ja, dat moeten we dan ook vastmaken. Want als ze een keer hard wordt geremd, dan kun je dat ding misschien ergens anders terugvinden. Dus dat was een ding. Maar wie zijn verantwoordelijkheid is dat dan? Is dat dan iets voor de RAV of is het dan iets voor ons? Dus dat soort vragen kwamen er. En het nadeel is, hè, want wij zijn er al heel lang mee bezig, eigenlijk al vanaf 2019. We hebben eigenlijk pas in dit jaar in april hebben ze dan gezegd van, nou ja, goed, wij gaan dat geld gaan we geven. En toen dachten we, ja, dus moeten we nu in gang schieten, want nu hebben we eigenlijk een jaar en moeten we dus starten en moeten we iedereen informatie gaan geven. En toen dachten we, nou, dat gaan we eigenlijk best wel goed doen, ja. Maar dat was dan toch misschien aan onze kant, zeg maar, altijd misschien iets beter gekund, ja.
Ja, dat is bij elk project wat we starten in de ambulancebranche volgens mij. Dus dat is niet nieuw. Toch? Zo is het. Er zijn eigenlijk altijd heel veel factoren die ermee te maken hebben. En ja, die je niet van tevoren ziet, zeg maar.
Maar nu zien we een tijdje verder. Hoe zien jullie de eventuele introductie voor je? Stel, dit gaat landelijk getrokken worden. Wat kunnen de RFV's, waar we net over hadden, de MMA's, wij als verpleegkundigen, chauffeurs, beste medehulpverleners natuurlijk ook meegerekend. Wat kunnen die allemaal gaan verwachten?
Ja, eigenlijk willen we dat gaan introduceren, maar we proberen dus, zeg maar, iedereen te bereiken. En dat zal misschien wel moeilijk zijn, maar dit is bijvoorbeeld een station waar we spreken en waar we uitleg geven, waar we een filmpje kunnen laten zien. De procedure wordt op een later tijdstip ook op een film gezet. Daar wordt ook tekst bij gezet en dat kunnen we naar elke RV en elke ROC kunnen we dat sturen. Hè, dus dat zij mensen op de hoogte kunnen gaan houden. Wij willen op symposium willen we komen. Ik kreeg net van Ivo ziek een knikje. Oh ja, ik knikt dat we op de ambulance podcast gaan komen. Dus dat komt steeds terug, het ambulance vakblad. Dus zo willen we eigenlijk kijken dat we de meeste mensen, tenminste de meeste ambulance hulpverleners in het land gaan bereiken. En dat die weten, zeg maar, wat ze kunnen verwachten als ze bij zo'n patiënt uitkomen.
Wat is een LPA-protocol?
Dat staat er eigenlijk al in. Overweeg ECMO. Dus dat staat sowieso in de guidelines. Dus dat stond in de guidelines van 2015 stond dat er eigenlijk in. Nu in de guidelines van 2020 staat dat eigenlijk nog harder. Het protocol van de ambulance is eigenlijk een afgeleide van het IRC-protocol. Dus ja, dus daar staat keihard in. Overweeg de ECMO. Alleen, het staat nu nog niet in. En ze zijn dan moeten we misschien aan de LPA-commissie gaan voorleggen. Dat een reële optie was. Nu staat er nog overweeg. En misschien moet dat overweeg weggaan.
meer nadrukkelijk.
Ja, misschien dat er een indicatielijstje komt. Ik weet het niet, maar dat is misschien niet voor de LPA-commissie.
Ik denk ook dat het ontzettend helpt als de beslissing voor je gemaakt wordt. Als je gewoon standaard meevliegt, reanimatie onder de 50. Wat je nu ziet op straat, hè, je gaat al naar je reanimatie. Dan ben je ontzettend druk bezig. Dan moet je nog gaan bedenken, is dit iemand voor ECMO? Wat waren ook weer de in- en exclusiecriteria? Waar moet je weer voldoen? Dan moet je kijken, dan moet je een nummer bellen naar het ziekenhuis. Dan moet je een ECMO-centrum laten klaarzetten. En dat allemaal in je hoofd, terwijl je eigenlijk gewoon een reanimatie aan het doen bent. Dat moet je wegzetten. Er zijn echt heel veel dingen dat je dat gewoon niet zo snel doet eigenlijk. Of dat je het wel doet, maar dat het in een laat stadium. En daarom zit die vertraging erop. Dus ik kan me voorstellen dat de winst al zou zijn, dat de meldkamer zegt, is de patiënt ongeveer onder de 50? Ja, want je moet ook maar een schatting zijn van de omstanders. Ja, dat er automatisch een MMT meevliegt. En dan zie je later wel of diegene voor ECMO in aanmerking komt, ja of nee.
Ja, maar dat kan misschien ook al de ambulance zijn. Hè? Want als de ambulance daar aankomt, en dan is de melding misschien wel zo geweest, maar dan komt de ambulance eraan en is hij opeens 60. Ja, weet je, dan zou je ons zo kunnen cancelen op je 60 jaar. Hij voldoet dus niet aan de criteria. Ja, dan kunnen wij misschien weer terugvliegen. Of misschien komen ze eraan en is hij wel 40, maar heeft hij wel heel lang gelegen. En zijn ze toen pas begonnen. Ja, dat is ook een exclusief criteria. Dus daar zitten wat meer dingen aan. Ik denk dat we eerst een stap bij de MMA's moeten maken. En dan kunnen we het ook weer verder gaan uitrollen richting de ambulance dienst.
Ja. Ja, misschien nu ook niet te veel inhoudelijk op specifieke details gaan zitten.
Nou ja, er zijn de in- en exclusieve criteria zijn er eigenlijk wel. Hè, maar daar moeten we samen uitkomen. En we hebben 20 minuten daarvoor. Hè, dus we hebben er best wel een tijd voor.
Ja, ik kan me voorstellen dat, kijk, jullie doen er 20 minuten over. Dus dat betekent dus ook dat, hè, je als ambulancebemanning moet, je weet dat het gaat komen. Dat je bijvoorbeeld een plek maakt, zeg maar. Je weet dat iemand eigenlijk veel langer met zo'n autopuls of Lucas of...
Ja, maar die cirkels die je net zag, hè, die 20 minuten cirkels, zijn indicatief. Hè? Dus je kan je voorstellen dat als je daar binnen die cirkel bent, dan ben je dus binnen die 20 minuten. Als je per ambulance naar een ziekenhuis komt, dan kom je op 60 minuten. Hè. Dus als we buiten die cirkels gaan, dan zitten we nog steeds op een gunstig moment. Hè. Want kom op 30 minuten eraan, komen we nog steeds veel eerder aan dan in het ziekenhuis.
Ja.
Dus die cirkels die zijn er wel en die lijken dan alsof we Nederland niet helemaal hebben. Maar je kan ze eigenlijk gaan oprekken naar 30, 40, 50 minuten of zo. En dan heb je wel heel Nederland die eigenlijk onder die 60 minuten eigenlijk al kan starten met cannuleren.
Ja. En praktisch gezien, jullie zitten in de lucht en er valt een reanimatie. Wat dan?
Nou, dan, en we zijn in de lucht. We zijn in de lucht en als we vrij zijn, en dus we zijn vrijgemeld, we zijn nog steeds in de lucht, ja, dan gaan we gewoon naartoe. Als we niet vrij zijn, ja, dan gaat het niet. En dat is ook andersom. Als we aan het kanuleren zijn of als we net gekanuleerd hebben en er is een patiënt aan de ECMO en we staan erbij, ja, dan valt de volgende inzet. Ja, dan, mooi, maar niet voor ons. Wij blijven bij die patiënt totdat die gewoon echt afgeleverd is in het ziekenhuis.
Ja. Volgens mij gaan ze hier een melding krijgen. Wij gaan daar even een stukje over techniek hebben. Maar het zwaailicht gaat knipperen. Dus
dat betekent dat we vragen hebben.
Dat er eventueel wat vraag is. Heb je een vraag, dan kan je dat nu stellen in de chat. Ik ga even luisteren. Hoe komen jullie bij de grens van 50 jaar?
Dat is een hele leuke vraag. Oké, mag ik heel eerlijk zijn? We hebben een beetje andersom geredeneerd. We hebben gezegd van hoeveel reanimaties kunnen nou aan als traumaheli? Je kunt dan zeggen van, nou weet je, ik zet de grens op 70 of 80 jaar, dan doe je er, denk 5, 6, 7 reanimaties op een dag. En dat is leuk, maar dan ben je geen traumaheli meer. En dan kun je niet meer naar de trauma's toe. En dus dat is niet behapbaar. Ook de IC's, die kunnen niet 7 patiënten per dag aan ECMO aan. En dat gaat gewoon niet. Daar is niemand op toegerust. En dus dat gaat niet. Dus we hebben gezegd van, nou weet je wat, we kunnen ongeveer 200 patiënten. En dus dat is, nou, laten we zeggen, 1 per week per lifeliner. En min of meer, dat kunnen we aan. Dat kunnen de IC's aan. En dat zijn 200 ICPR's per jaar. Nou, zeg dat de helft de ROS krijgt. Dan kom je ongeveer op 400 reanimaties per jaar. Daar kun je op vliegen. En toen hebben we gekeken van, nou, oké, wat voor leeftijd zou daarbij kunnen passen? En toen kwamen we op 50 uit. Dus we hebben het eigenlijk net andersom geredeneerd. Om te kijken, wat is behapbaar? Je kunt wel van alles willen, je kunt iedereen redden. Maar dat gaat simpelweg niet.
Nee.
En daar hebben we de mankracht niet voor. En dat wil niet zeggen dat in de toekomst ook zo is. Nee, dit moeten we gewoon eventjes doen. Dit moeten we eventjes bewijzen dat dit echt super goed gaat en echt helpt. En waanzinnig veel levens toevoegt met goede kwaliteit van leven. En daarna, als het echt bewezen is dat het inderdaad ontzettend gaat helpen, ja, dan kunnen we de leeftijd aanpassen. En dan kunnen we naar de 60ers, misschien ook wel de 70ers doen. Maar dat kan dan niet alleen maar met de traumaheli. Dan moeten we andere teams hebben in het land wat dan mee kan gaan helpen. Dat, dat kan dan niet alleen maar bij de traumaheli liggen. En dan moeten de IC's ook gaan uitbreiden.
Logisch. Heel duidelijk verhaal. Ik word ook een beetje afgeleid, want je achter me gaat net de heli vertrekken. Ik denk dat jullie wel een beetje een ruis horen. Ondertussen gaan we even kijken of er een volgende vraag is. Marco. Oké, de overleving van de prehospitale ECMO en de overlevingskansen van de inhospitalen.
Nou, van de prehospitale ECMO, van de inhospitale ECMO, daar kan ik in de ELSO, dat is de internationale database, daar wordt daar eigenlijk alle zichzelf respecterende ECMO-centra zijn bij de ELSO aangesloten. Dat is een Amerikaanse database. En die rapporteert een gemiddelde overleving van rond de 29%. Wij hebben ook in het Erasmus hebben we ook een overleving van rond de 29% aan en voor in-hospital ECPR. Als je op rekent dat je... zal ik heel even wachten?
Ja, wacht maar heel even. 20
seconden.
Maken ze
een lawaai, hè? Jezus.
Iedere keer dat ze die wieken uitklapperen... Ja.
Ik zou er nu een melding van maken.
Ja. Oké, dit is een stuk beter. Oké, ga je weer verder.
En als je nou zegt dat voor prehospitaal ECMO... dat we in 30, 35 minuten aan de ECMO kunnen zijn... en dat is wat je zou moeten kunnen halen. Je gaat ervan uit dat je in 20 minuten ter plaatse bent... en 15 minuten nodig hebt om te cannuleren. Nou, dat moet je echt kunnen halen. Dan ligt de survival tussen de 40% en 50%.
Oké, dat is best wel hoog eigenlijk.
Het is gigantisch hoog. Ja, en dan ook nog een jonge populatie. Ja, hè?
Maar hoe zijn die mensen dan?
Ja, zo, in het Erasmus, en dat is ook een klein beetje wat overal zo is, zo 80% tot 90% gaat ADL zelfstandig het leven door.
Oké, dat is dat ook hoog.
Ja. Ja.
En hoe lang liggen ze gemiddeld aan de ECMO?
Ja, ze liggen gemiddeld 3 tot 4 dagen aan de ECMO en gemiddeld een week op die IC.
Oké. Nou, we doen het in Nederland best wel goed, hè, met de reanimaties. Ik bedoel, we hebben een ontzettend veel mensen met die kunnen reanimeren, AED's hangen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de cijfers in Nederland. Hè, want de cijfers zijn al goed in Nederland, maar ik denk dat dit ontzettend gaat helpen. Ik kijk even naar Marco. Is er nog een vraag? Is er genoeg MMT-capaciteit? Ja. Eigenlijk heb ik dat net een beetje...
Ja. Daar hebben de leeftijd op gekozen, zodat we voldoende MMT-capaciteit zouden hebben en zouden overhouden.
Ja, want we hebben het over 200 man zeg maar in Nederland, over 4 MMT's volgens mij.
Ja, en we doen zo iets meer dan landelijk doen we iets meer dan 10.000 inzetten. En daar komen nu 200 bij. Dus ja, dat is eigenlijk een druppel op de goede plaat.
Oké.
En in hospitaal, elk centrum straks ook rekening mee dat ze een bed vrijhouden? Of hoe gaat dat?
Nee, dat bed vrijhouden, het ouderwetse reanimatiebedje. Er zijn centra nog, denk ik, die dat proberen vrij te houden. Maar wat je ziet is, als je hem nodig hebt, dan vult hij hem ook gewoon. Het is een beetje net zoals gewone reanimaties. Je krijgt er eentje, ook al heb je geen bed. Ja, je zult er toch een beetje voor moeten maken.
Ja, duidelijk. Ja. En is er ook altijd een opvang van een thoraxchirurg of iemand die de reversibele oorzaak kan weghalen? Of hoe gaat dat een beetje in het land? Hoe moeten wij denken als ambulanceman? Gaan we naar de SCA toe? Gaan we door naar de IC?
Een ICPA-patiënt, een prehospitaal ICPA-patiënt, is eigenlijk gewoon een reanimatiepatiënt met een ECMO tussen zijn benen. Meer is het niet. En dus eigenlijk de gewone zorg, ja, die gaat natuurlijk gewoon door. Het is niet zo dat je met een ICPA-patiënt naar alle ziekenhuizen kan. Je moet wel naar een ziekenhuis, wat ook ECMO kan. En eigenlijk, ik zeg het een beetje kort door de bocht, een beetje alle hartcentra. En die kunnen ook ECMO en die kunnen ook ECPR. Dus je kunt eigenlijk gewoon naar een hartcentrum.
Oké, waarop op dat moment dan, ECMO faciliteiten zijn en opvang te regelen is.
Precies. En dan merendeel, ik kan natuurlijk niet voor alle centra spreken, maar normaal gesproken ga je gewoon naar de SCH. Eigenlijk gewoon je normale routing.
Oké. En maakt het uit of die mensen dan naar de ECMO gaan? Want ik kan me voorstellen, ik weet ook een ECMO-centrum, die hebben dat niet 24 uur dekking. Hè? Dat is binnen kantoortijden, zeg maar nu. Dat jullie aankomen, dat jullie ook zeggen van oké, we doen dat binnen kantoortijden, zeg maar. Of we kijken waar het is in de regio, of het wel of niet kan. Zou dat op de beslissing uitmaken?
Nee, dat denk ik niet. Kijk, wij zullen natuurlijk wel gaan bellen met het ziekenhuis. Dat wij dat de patiënt aan ECMO gaat. Dat wij met een ECMO eraan gaan komen. En dat er dan iemand gaat klaarstaan, zeg maar, die ons kan overnemen. En dus dat wij niet nog een uur of zoveel tijd nog in het ziekenhuis staan. Maar we willen natuurlijk wel die patiënt overdragen. En dat is belangrijk, zeg maar. Dus dat wij die patiënt kunnen overdragen en dat we daarna redelijk snel weer vrij zijn.
Ja, ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Uiteindelijk worden jullie heel vaak opgepiept. En dat je eigenlijk zo snel mogelijk vrij bent daarna. Ja.
Maar wij willen, zeg maar, ook als we opgepiept worden en die patiënt ligt nog aan de ECMO, we hebben niet overgedragen, dan gaan wij niet weg. Zeg maar. Wij kunnen die patiënt niet achterlaten.
Nee, logisch.
Dus dan blijven we totdat hij is overgedragen. Dus daarom willen we ook zo snel mogelijk weer dat we dat kunnen.
Maar zijn al die systemen die jullie gebruiken universeel door het hele land?
Ja, alle systemen zijn universeel door het hele land. Iedereen heeft, godzijdank, nu nog wel dezelfde systeem. Dus het is gewoon echt plug and play. Het is gewoon disposable eruit klikken, in een nieuw apparaat erin klikken. Een kind kan de was doen, je bent in 2 seconden klaar.
Wauw.
Ja, er moet wel 2 jaar voor getraind worden. Zeg ik even
En dan nog eens elke week.
Ja. Hey, laten we eventjes op het technisch aspect. Jullie hebben een filmpje opgenomen, weet ik. Dat is zonder geluid, maar misschien is het leuk als jij gewoon vertelt wat er gebeurt in dat filmpje. En daarna gaan we weer eventjes wat vragen stellen. Dus jullie kunnen vragen stellen na het zien van dat filmpje.
Ja, maar zet ze ook gerust alvast in de chat. Dan kan Marco ze alvast inventariseren.
Okido, nou, vertel.
Nou, hier is de ambulance team. Volgens mij ken ik die man. Aan het ALS doen en MT is net aangekomen. Het eerste wat ze doen is overdragen. En kijken of we ergens nog iets kunnen bijdragen aan de ALS. Ik noem maar wat hulp met de 4H's, 4T's door middel van echo. Of intubatie. Wat dan ook, hè, of we daar kunnen helpen. Het is niet per se nodig dat je geïntubeerd bent. Als laringsmassa goed werkt, is dat ook allemaal prima. Maar het eerste stukje is overdracht en de vraag, kunnen we ergens nog mee helpen? Zo niet, checken we de inclusie- en exclusiecriteria. En als dat ook als die namerking komt, dan gaan we meteen uitpakken. Die canules die blijven gemiddeld 3 dagen zitten, maar soms blijven ze ook al een week zitten. Dus daarom moet het wel steriel. Want dit zijn hele dikke canules. Het zou zonde zijn als je meteen na aankomst die canules moet gaan vervangen. Je hebt maar 2 liezen en soms moeten ze al vervangen. Dus ja, je kunt niet onbeperkt kun je dat allemaal gaan vervangen. Dus daarom moet het wel steriel.
Eigenlijk zie je nu ook 2 werelden. Hè? Dan zie je aan deze kant van de Lucas zie je eigenlijk dat het MMT bezig is aan de cannulatie. En aan de andere kant van van de Lucas zit het ambulance team. Dus het zijn eigenlijk even ook 2 werelden. Dus wij zijn druk bezig met het cannuleren. En dan hebben we niet zo heel veel tijd, zeg maar, voor wat er aan de bovenkant gebeurt. Dus dan zijn we eigenlijk al klaar met die 4H's en 4T's en dat soort dingen. Dan gaan we aan ECMO en dan gaan we ook in 1 keer door. Maar je kan je voorstellen dat als degene die daar nu op de linkerkant zit, die gaat dadelijk prikken, die moet met de echo goed gaan kijken, dan ben je echt wel helemaal in de focus. Dan heb je ook geen tijd maar even voor andere dingen. Dus de ambulance die blijft gewoon eigenlijk alles doen volgens het landelijk protocol van de ambulancezorg. En het MMT zorgt eigenlijk voor de ECMO. Dus zo hebben die 2 werelden dan. Eerst komen ze samen en dan gaan ze een klein beetje uit elkaar om ieder zijn eigen taak weer verder te doen.
En hier zie je dat we het echo pakken, want die canules die brengen in de lies, maar dat doe je wel echo geleid. Dus je moet wel een arterie en vene femoralis vinden in de lies om die canules doorheen te duwen. Als je ze ook geen arterie of vene vindt, dan kun je dus eigenlijk gewoon niet prikken, dan houdt het op.
Maar ik heb wel geleerd van iemand dat je 2 liezen hebt. Dus als je aan de ene kant niet iets kan zien, dan zou je ook nog iets aan de andere kant kunnen zien.
Precies.
Een tip van iemand.
En het zijn ook echt waanzinnig dikke canules. En soms zijn het kleine liezen. Hoe meer adrenaline je geeft, hoe kleiner die vaten worden. Dus het is ook niet altijd gezegd dat het lukt. Hè. Het kan ook best zijn dat je de vaten niet kan vinden. Of dat je de vaten een grote perforatie maakt. En dat het ophoudt. Het is best. Je kunt ontzettend veel levens winnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Maar er zit ook wel een complicatiekans aan. Ja. En die complicatiekans kan ook dodelijk zijn.
En dat is ook wat we in de literatuur terug hebben gezien. 1 op de 10, dat is de complicatieratio, zeg maar. Wat we wel in Nederland hebben, we hebben heel veel anesthesiologen op het MMT. En die zijn gewend om een vat aan te prikken met echo en daar een voerdraad in te doen. En daar overheen weer iets anders te schuiven. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat wij ook rond die 10% kunnen zitten. En misschien zelfs wel iets lager. Maar dat gaat de tijd uitwijzen.
Ja. Kijk, daar ben je nou de vaat aan dilateren, Xavier. Zie je het? Met een dikke dilatators worden die vaten steeds meer gedilateerd. En daarna komen de canules erin. Kijk, daar is de grote veneuze canule. Die gaat er helemaal in.
Het is ook duidelijk om te zien dat hier de verpleegkundige ook een hele grote rol heeft. Hè? Het is echt een soort AOK-assistent geworden.
Ja. Ja.
En hoe dik is het eigenlijk, zo'n canule?
Nou, pak ongeveer je pink, zoiets.
Maar de HCM'er heeft echt een hele belangrijke taak. Ja. Want hij moet en het apparaat gaan klaarzetten. Dus hij is links dan bezig met alle spullen. Dan moet hij rechts weer de dokter gaan helpen met dingen.
Het is een voorbehouden handeling 2.0, denk ik.
Ja, daar wordt ook hard op geoefend.
Dit is het aansluiten van de canules op de ECMO-apparaat.
Je ziet de ene dat kant je daar een bril voor nodig hebt, zie je dat?
Kijk, de ECMO is nou aangesloten, alle klemmen los. En dan kun je draaien. En op het moment dat je goed draait en je hebt een goede ECMO-bloedflow, dat wil zeggen dat die ECMO 4, 5 liter per minuut draait, dan kun je ook stoppen met masseren. En dan wordt het brein gewoon van zuurstof voorzien. Ik wil dus niet zeggen dat het hart meteen het weer doet, ja of nee. Je hebt het primaire probleem, laten we zeggen hartinfarct of longembolie, ja, die heb je nog niet opgelost. Hij heeft nog steeds longembolie of hij heeft nog steeds hartinfarct. Maar de hersenen, die krijgen weer zuurstof. En het hartinfarct of longembolie, daar heb je tijd voor.
Omdat ja, dus als ambulancebemanning, je hoeft niet meer te beademen en niet meer te masseren.
Nou, masseren niet meer, beademen nog wel, zeker als je hartactie krijgt. Maar dat kan op een veel lager pitje.
Oké, okay. Er zijn een paar dingen die me opvallen. Ik denk dat er sowieso wat vragen komen. En dat is, je zegt, Xavier zegt, er zijn twee werelden. Onze wereld en de andere die volgen gewoon een protocol. Maar dan denk ik, ja, twee minuten, je moet adrenaline geven, je moet VF, moet je defibrilleren. Gaat dat dan door?
Ja, dat is al lastig eigenlijk. Hè? Daar zijn we het nog niet over uit. De literatuur is er ook niet keihard in. Hè? Dus daar staat geen guideline of zo wat je wel of niet moet doen. Op een gegeven moment, want Denise gaf net ook bijvoorbeeld aan met die adrenaline. Hoe evidence-based is adrenaline tijdens een reanimatie? En hoeveel is het maximum aantal? Hè? Moet je zeggen dat je dan na 4 milligram gaat stoppen? Of is het dan 6? Of moet je dan toch doorgaan? Ja, dat zijn nog vragen die wij ook misschien wel een beetje hebben. Als je dan na 20 minuten zegt van oké, nu gaat hij aan ECMO. Moet je dan nog om de 2 minuten gaan stoppen om te kijken wat het ritme is. Ja, en we weten allemaal, na 20 minuten is de kans dat hij zelf weer iets gaat doen, is vele malen kleiner. Moet je dan niet zeggen van nou, we gaan wel door tot aan ECMO en kijken het dan wel weer. Dus dat zijn nog dingen waar we nog aan het kijken zijn.
Ja. Maar ja, Xavier, Boel, je hebt helemaal gelijk. We zijn er echt nog niet uit. Maar aan de andere kant, als we zeggen van als we eenmaal dilateren en eenmaal supergrote gaten in die vaat hebben gemaakt. Ja, en iemand krijgt trosk. Wat doe je dan? Stop je dan? Maar dan heb je echt een pinkgroot gat in een arterie. Ja, wat ga je daarmee doen? En dan kun je niet zomaar even afduwen. Dus daar moet gewoon wel een canule in. Dus als je zegt van ja, als je eenmaal begint te dilateren, moet je gewoon door. Ja, waarom zou je dan eigenlijk nog gewoon die shocks geven? Ik zeg het maar ja. Waarom zou je dan in godsnaam die shocks geven, terwijl het eigenlijk geen consequentie meer heeft, want je gaat toch door.
Ja.
Die gaten zitten in het vat.
Ja. Nee, dat is duidelijk. Wat ik me ook opviel is werkplekmanagement. Hè? De kleine huisjes drie hoog achter in een keukentje. Ja, daar gaat het niet worden volgens mij gewoon. Dus dan zou je als ambulancebemanning al heel snel moeten zeggen van kijk, kunnen we die patiënt, dat is sowieso altijd handig, maar kunnen we die persoon snel mogelijk naar die huiskamer doen. Hopen dat daar niet Jordaanese beeldjes staan en noem maar tafeltjes, salontafeltjes. Maar dat is wel echt een ding volgens mij.
Ja, maar dat is denk ik ook iets wat bij de ambak al wordt aangeleerd. Hè? Je werkplek management, als iemand bij de wc ligt, ja, misschien moet je dan eerst even hem naar het halletje trekken en dan ga je daar starten. Dus dat zit vanuit de ambulance training zit dat er eigenlijk ook al in. En er zijn ook foto's, zeg maar, van Parijs, die eigenlijk op een heel smal gangetje en daar dan de ECMO doen. Dus je hebt eigenlijk aan de ene kant zit de ambulance, want dat zagen we net ook. Aan de andere kant zit het prikteam, zeg maar. Mm-hmm. En er is wel wat ruimte voor nodig, maar je hebt geen bal van nodig. Kijk, we hadden hier natuurlijk alle ruimte, maar dat kan ook een stuk kleiner.
Ja. Het is gewoon een kwestie van training, denk ik.
En ervaring opdoen. Ja. Wat me bij mij ook opviel, was eigenlijk, zodra jullie aansloten, dus het systeem was al klaar. Ja, maar hoe zorgen jullie van tevoren dat zo'n systeem helemaal...
Ja, kijk, zo'n systeem kan 30 dagen helemaal klaarstaan. We laten het in het ziekenhuis, door de perfusie, laten we hem gewoon opbouwen. Dan komt hij op dode gemak hierin. Dan doen wij hem hier in de tas. En dan kan hij gewoon 30 dagen blijven staan.
Oké, dus elke maand zou je een nieuwe kunnen klaarzetten.
Ja.
Ja. Het zwaai lichaam? Ja. Maar vertel. Waarom is primair asystolie uitgesloten?
Omdat de overleving bij primair asystolie a priori al ontzettend laag is. En vrijwel alle ECMO-centra ter wereld sluiten primair asystolie uit. Dus eigenlijk, ja, om een beetje gemakkelijke vraag makkelijk te beantwoorden, zijn we daar gewoon niet mee gegaan. Maar met name dus omdat de overleving daarvan ontzettend laag is.
Oké, okay. Duidelijk antwoord. Hoe zit het met het traumatische cardiac arrest?
Ja, dat is een goeie. Als je het hebt over een traumatische cardiac arrest in het kader van verbloeding. De meeste traumatische cardiac arresten zijn dat. Ja, waarom is het hart ermee gestopt? Omdat hij geen veneuze return krijgt. En dan kun je een ECMO in schuiven. Maar die heeft dan ook geen veneuze return. Die heeft dan exact hetzelfde probleem. Dus het is wel mooi, maar het helpt niet.
Nee, en ik denk dat je qua tijd het niet redt. Het is al echt leeg. Je zou eerst gewoon bloed moeten geven. Ja. En dan,
Leeg zijn is het probleem en niet zozeer gebrek aan mijn hartfunctie.
De kijkers zagen een MTC.
Een Lucas. Mechanische thoraxcompressie. Ja. Nee, dat is niet nodig. Je kan het met de Lucas doen, je kan het met de autopuls doen, je kan het ook gewoon met de hand doen. De brandweer kan het doen, de politie kan het doen. Als er maar een waarborg is, dus dat de basic life support gewoon goed is.
En dat is misschien wel nog handig om te zeggen. We gaan de politie en de brandweer gaan we ook scholen. Dat de politie weet dat de camera's zoveel mogelijk weg moeten. Want ja, we gaan wel een steriel veld maken en dat gaat geheid veel camera's opleveren. En dus we gaan de politie vragen van om de camera's zoveel mogelijk weg te krijgen. En we gaan de brandweer ook uitleggen wat we gaan doen. En dat die blauwe dekens, dat niet de dekens zijn waarop je voet kan afvegen, maar dat je er liefst vanaf blijft.
Kijk, ik snap het wel, maar die camera's weghalen, dat proberen ze natuurlijk al. Maar dat is in sommige wijken is het gewoon niet mogelijk, denk ik. Maar ik snap wel, maar dat zie je ook bij de torcotomie op straat. He, als je dat doet, dat is gewoon heel heftig. En je ziet gewoon dat toch altijd maar mensen dat willen filmen. Dus misschien is het eigenlijk beter om te kijken hoe kunnen we zorgen dat we doeken hebben die de politie bij zich hebben. Hè? Dat is een tip van mij, hè? Ik noem maar wat.
Ja, zeker. Maar als je kijkt naar Parijs en als je daarop gaat googlen, op foto's van Parijs, hoe ze dat op straat of weet ik wat allemaal doen. Die vind je niet. Die zijn niet gemaakt.
Okay.
Dus daar zijn ze wel heel goed in het, zeg maar, het weghouden van de mensen.
Ja, of ze hebben nog fatsoen daar. Dan kunnen, je weet het niet.
Dat weet ik niet.
Nee, we moeten gaan ervaren. Hè? We gaan het zien natuurlijk hoe het is.
Ja.
Marco, volgende vraag. Hoe zit het met ECMO in kinderen?
Ja, als je kijkt naar de ECMO en kinderen, dus wij gaan een aantal slangen gaan we meenemen. En op een gegeven moment is die slang veel te dik voor het vat op wat je krijgt. Dus ergens gaat er iets komen dat je denkt, nou, hier ga ik hem nog kunnen halen, maar hier ga ik hem niet meer kunnen halen. Dus wij gaan ook niet primair op kinderreanimaties of babyreanimaties. Want ook bij ons in het ziekenhuis wordt dat chirurgisch gedaan bij de allerkleinste. Ga je naar de wat grotere leeftijden in, dan kom je eigenlijk... wat zal het zijn rond de, als ik naar mezelf kijk, 6 jaar is voor mij het kleinste, zeg maar, wat ik heb aangeprikt en wat ik heb gedilateerd. Alleen dan moet je nou wel de canules voor hebben, de juiste mate. Dus ergens gaat dat stoppen bij ons.
Ja.
Maar dat is ook op het moment ervaren. Ik bedoel, een grote 16-jarige zou prima
aan. Ja, dat is prima. Ja. Ja. Dat zou zomaar een grote jongen kunnen zijn en een volwassene die je ook, zeg maar, volgens het LPA en volgens de IRC, zeg maar, als een volwassene gaat reanimeren.
Je ziet natuurlijk ook bij kinderen veel minder vaak VF na zoveel minuten. In die eerste minuten zal het er wel zijn, maar jullie doen er toch een tijdje over. Dan zit je toch vaak 10 minuten, kwartiertje verder. Dan zie je toch bijna geen persisterend VF meer bij kinderen, toch?
Nee. Ja, dat is leuk dat je het zegt. Daar ga ik op promoveren. dus daar kunnen we ook een hele podcast over houden.
Krijg nog drugs komende tijd.
Maar kort gezegd, dat is maar een heel klein groepje, zeg maar, die in een schokbaritme zitten. En er zijn ook meer, zeg maar, dan komen we aan de 14, 15, 16 jaar gaan. De wat ouderen.
Ja. Oké. Okay. Heb je nog een vraag, Marco? Kan dat ook in een ambulance, dat kan leren?
Ja, als het in de huiskamer kan het ook in de ambulance. Dus het kan wel. Het is wel super krap. Het is ook een beetje, ik bedoel, niet alle ambulances zijn hetzelfde. Dus hangt er wel af een beetje waar de kastjes staan. En of er wel of geen kastje staat, dat hangt een beetje van af. In Albuquerque zijn ze aan het experimenteren om de patiënt andersom te leggen, even voor het cannuleren. Dus dat je... En net aan de hoofdeinde, aan het voeteinde zet en aan de buiten masseert. En dat je de brancard halverwege binnen buiten zet. Ik weet niet of dat hier kan. Ik heb echt geen flauw idee.
Ik denk dat je hem dan beter gewoon uit kan schuiven en het op straat doen. En dan de ambulance in.
Nou ja, als je net het filmpje zag, dan zag je dat we heel vaak de rechter lies pakken. Maar dat komt omdat de meeste van ons zijn rechtshandig. Dus als je daar zit, dan kun je dat gewoon zo inschuiven. Als je de rechter lease wil nemen in een ambulance, dan moet je al bijna in een kas gaan zitten.
Ja.
Weer de rechter lease kunnen nemen. Of je moet opeens met links gaan prikken. Over, ja, dus dat wordt wat.
Ik denk dat het een beetje cowboypraktijken wordt als je dat gaat doen, als ik eerlijk mag zijn. Voordat we gaan nog even één vraag doen en dan gaan we over op een.
Mag ik die stellen?
Tuurlijk.
Nee, wat we natuurlijk ook nog steeds zien is dat er heel vaak een botnaald wordt geplaatst. Die wordt nog steeds in scheenbeen gedaan. De nieuwe richtlijnen willen er natuurlijk ook al vanaf stappen. De volgende gaat natuurlijk verneuzen, maar als ik het filmpje zo kijk, lijkt erop dat een beetje.
Ja, dat is toevallig. En nieuwe richtlijnen zegt dat je eigenlijk liever toch verneus prikt dan een botboor. Dat staat in de laatste richtlijn. Dus dan is dat probleem volgens mij gewoon hierbij opgelost. Toch, als het lukt, probeer je het gewoon zo hoog mogelijk te doen. Of in de humerus of een.
De meest wenselijk.
Nou, vraag beantwoord. Hartstikke mooi. Laten we overgaan. Nog één vraag van het publiek. En dan gaan we over met de volgende gast. Ja. Hoe verhoudt de input van het MMT en ECMO als tot de.
Ja,
dat VF en VT een irreversibele ritmestoornis is. En dat je eigenlijk zo snel mogelijk weg wil.
Ja, dat zeker. Je wil zeker zo snel mogelijk weg. Maar waar ga je dan, wat ga je dan doen in het ziekenhuis? Hè? Moet dan, ik ben dol op. Prima, kom maar naar mij. En dan op de eerste hulp vang ik je op. Maar wat ga ik dan doen? Dan ga ik misschien met twee defibrillator defibrilleren. Ik ga misschien nog eens een keer lidocaïne doen. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je pre-hospitaal ook kunt doen.
Ja.
En de volgende stap is ECMO.
Ja, volgens mij zagen we aan het begin, en toen was de wifi niet zo goed, zag je een presentatie, een stukje met een schema, en over een tijdsblok. Hè? En je zag eigenlijk dat dat tijdstuk, voordat je in het ziekenhuis bent, bijna heel vaak op de 60 minuten zit, 50 à 60 minuten. Wat ga je dan bereiken? Dan kan je scoopen runnen. Ja, tenzij je op de hoek van zo'n ziekenhuis zit.
Ja.
Maar goed, dan duurt het ook nog voor zo'n ECMO-team helemaal in gang is gezet.
Ja. Kijk, als je voor een shockable rhythm, als je niet in 20 minuten output hebt, dan is je kans op survival onder de 10%. En dus je moet gewoon binnen 20 minuten moet je output krijgen. En dan heb je nog een redelijke survival, maar geen output binnen 20 minuten. Dan heb je echt een slechte survival. En dat is het moment waarop ECMO komt. Je doet geen ECMO binnen de 20 minuten. Je start pas ECMO als je 20 minuten lang geen ROSC hebt. En dat is natuurlijk wanneer je dus een hele lage survival hebt op een normale, conventionele manier.
Ja.
Verder gasten.
Ik denk dat het een heel mooi moment is, nu de hele land en dit weer onze koptelefoons indreunt, om eventjes van gasten te wisselen. Xavier, als jij... We wachten heel eventjes. Ik wacht nog heel eventjes tot de motor wat naar beneden is.
Even inparkeren. Maar nog terugkomend op de vorige items. Stel dat je nou wel een scooperrun hebt gedaan. En een patiënt komt in een perifere ziekenhuis. En die wordt een reanimatiebehoeftig op basis van wat dan ook.
Ja, dan kan een perifere ziekenhuis ons ook roepen. En andersom is het ook zo. Stel je voor dat je om de hoek bent van een ICPR-centrum. En je bent op TS 15 minuten, je hebt geen output en je ziet het daar liggen. En je denkt van nou, ik kan er makkelijk in 10 minuten zijn. Is het natuurlijk ook onzin om op ons te gaan wachten. Dan doe je de patiënt snel meer plezier door dan wel te scoopen runnen en dan naar het ziekenhuis te rijden. Dus we hebben gezegd, als je binnen een half uur vanaf 112 melding, als je dan binnen een half uur op de SEH kan staan, dan moet je dat gewoon doen. Dan moet je niet op ons wachten.
Duidelijk, denk ik wel. Nou, inmiddels zien jullie, als het goed is, in het beeld ook...
We doen heel even wat dichter bij de microfoon, volgens mij...
Wanneer weet je staan.
Ja.
Ja, als het goed is, zien jullie ook dat Xavier inmiddels is vertrokken en dat er iemand anders aan is geschoven.
Erwin Compagne, welkom.
Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Medisch ethicus, nou dat is wel heel interessant, want ik... je hebt altijd van die enthousiaste jongens, hè, die zien een project, die willen het gaan doen. En die letten dan niet zozeer op de cijfertjes, op wat het gaat kosten. En alle secundaire dingen. Hoe kijk je tegen zo'n project aan als medisch ethicus? Dat is eigenlijk wel een...
Nou, ik ben wel een beetje gekleurd, hè, want ik ben al heel lang ethicus op de intensive care. Dus ik ken deze jongens wel. En ik weet ook wat voor onderzoek we allemaal doen. En onder welke omstandigheden. Hè. Dus als je gewoon kijkt naar de... Naar wegingen, ethische wegingen in de gezondheidszorg, in de geneeskunde. Dan doe je dat vaak aan de hand van waardes. En 4 waardes zijn heel algemeen. Dat is goed doen naar mensen, hele belangrijke waarde. Geen schade berokkenen, ook een belangrijke waarde. Rechtvaardigheid, dus eerlijk verdelen van schaars goed. En het respecteren van wat de patiënt zelf wil, de autonomie. Ja. Nou, die laatste die gaat op spoedeisende hulp en op de intensive care vaak niet op. Dus die skippen we gelijk al. Dus die autonomie die is vaak al niet zo makkelijk te doen. Twee belangrijkste zijn weldoen en niet schade. Nou, er wordt nergens zoveel schade berokkend aan mensen buiten oorlogstijd als in ziekenhuizen.
Oké.
Helder. En daar kunnen jullie echt heel wat van. Ik hoor net over hele dikke poken, grote gaten in de arterie. Dus schadebrokken is het. Maar het mooie is van die waardes is dat ze zijn gelijk. En in principe staan ze gewoon naast elkaar. Dus goed doen en geen schadebrokken zijn evenveel waard. Dus dan kan je zeggen van ja, maar in deze situatie is het wel doen veel belangrijker. En dat is vaak een waarde die we heel veel gebruiken onder deze omstandigheden. We mogen schade brokkenen, anders kunnen we geen goed doen. En dat geldt zeker bij reanimatiezettingen. Dus daar is eigenlijk heel veel schade brokkenen gelegitimeerd. Want dat is het enige middel wat we kunnen doen om goed te doen aan die patiënt. Dus daarin zit je die proportionaliteit van de handeling. Die wordt heel anders beoordeeld dan dat je gewoon in een rustige situatie in een verpleegafdeling of bij de huisarts zit. Want dan mag je heel wat minder schade berokkenen om goed te doen dan onder deze omstandigheden. Doe je niks, gaat die patiënt dood. Dat is helder. Ja. Dus je mag heel veel dingen doen. Dus als ik naar dit project, Denise heeft zich al jarenlang zeurt hij mij aan het hoofd over dit project. En terecht natuurlijk. Ik vind het initieel een heel mooi project. Want kijk, we weten allemaal dat gewoon de uitkomst van de circulatiestilstand, dat die gewoon slecht is. Dus ja, als je daar iets in kan veranderen, dan is dat prima. Ik heb me heel lang bezig gehouden met de ethische aspecten van de behandeling van traumatisch gehele hersenletsel. Dat is een beetje vergelijkbaar.
Ja. En maakt kosten daar ook dan een verschil?
Ja, ten dele. Dus dat moet je ook relatief zien. Er wordt wel gezegd van, nou, als een behandeling niet zo duur komt, dan is het kosteneffectief. Dus we worden gezegd €20.000 over het eerste jaar, dan is het kosteneffectief, dan gaan we niet zeuren. Maar daar zit een dak aan. En dat dak wordt doorgaans gezegd op €30.000 voor een kwalie. Dus een quality adjusted life year. Hoe lang je dus dan, kan je een jaar erbij trekken, dan mag dat €80.000 kosten. Ja, als je dan realiseert dat nu in het afgelopen jaar, dat het overleven van één COVID-patiënt rond de 3 miljoen kost. Wow. Is dit natuurlijk wel vrij peanuts. Hè?
Okay,
dus als je dus kijkt naar wat, als ik die kosten zie, wat natuurlijk gewoon de pre-hospital kosten zitten rond de €8.000 of zo.
Ja, iets boven de €1.000 per quali.
Ja, en dan, nou ja, goed, de eerste quali zit dan rond de €20.000 ongeveer bijna, hè? Zoiets.
Ja, je moet
dus
wel,
dan,
ja.
Dus dat, kijk, de kosten zijn natuurlijk relatief. Kijk, het gaat er natuurlijk om van als je die kosten maakt, en die kosten zijn vrij veel, daar gaat het rechtvaardigheidsbeginsel over. Hè? Dat zegt van nou, we hebben maar een kleine pot met geld en dat gaan we zo rechtvaardig mogelijk verdelen over zo'n groot mogelijke groep mensen. Nou, dat is het uitgangspunt van rechtvaardigheid. Als je uitkomst beter wordt, dan wordt dat natuurlijk steeds minder. En dan is het steeds rechtvaardiger om het te doen. Dus als jij zegt, van, nou, ik ga een handeling doen die best wel geld kost, maar daardoor wordt een uitkomst in een bepaalde groep patiënten onder de 50 jaar, die nog werkzaam in het leven staan, die nog een heel jonge vrouw met een longembolie, dan zeg je, ja, nou, dat mag best wel wat kosten. Dat is ook een rechtvaardige investering. Want anders is die uitkomst veel slechter. En ook als je kan voorkomen dat mensen, bijvoorbeeld door je handeling die best wel geld kost, als je kan voorkomen dat ze niet in een verpleeghuis komen of in een veel betere conditie in een verpleeghuis komen, zeker als ze cognitief beter kunnen overleven na zo'n periode van hypoxie of anoxie, ja, dan ben je dus wel goed bezig. En dan mag het best wel meer kosten.
Ja, en als ik nu eventjes gewoon voor me zie, hè? Iemand onder de 50, die gaan eigenlijk volgens mij altijd naar het ziekenhuis. Volgens mij zijn er heel weinig mensen die zeggen, we gaan het protocolletje afdoen en dan, je gaat naar een ziekenhuis. Ja. Omdat het jong is, alles zit erbij. Dus ze gaan toch alles al in gang zetten. Nou, ECMO-centrum staat ook al klaar. Dus eigenlijk is het misschien nog zelfs wel goedkoper, dat als je dat allemaal gaat inzetten, het wordt toch al gedaan om dan te zorgen
Dat het eerder
gebeurt en dat het dan ook goed gebeurt en dat die overleving dus ook hoger wordt.
Ja, time is brain, hè? Dus dat is echt gewoon, dat geldt. Ik ben opgevoed door Andrew Mazet, de neurochirurgie, hierin. Time is brain. En je moet wel gewoon snel handelen. En dan, kijk, dat maakt nogal uit. En dan mag het ook gewoon wat meer kosten. Als je daardoor gewoon neuronen aan het winnen bent, mag dat best wel wat euro's kosten.
Ja.
En dat is proportioneel en daar zal de samenleving ook helemaal niet moeilijk over doen.
Nee, het is natuurlijk altijd wel wat lastig om soms dingen te vergelijken. Hè? Dus van dat geld zou je misschien ook heel veel kinderen schoolfruit kunnen geven of wat dan ook.
Dat is natuurlijk altijd de afweging die je moet maken. Hè? Ik zit in een commissie die beoordeelt over liposomale stapelingsziekte. Nou, de ziekte van pompen en zo. Die kinderen worden geboren met de ziekte van pompen. Dat kost gewoon €500.000 per jaar.
Ja.
Die medicatie, dat doen ze gewoon hun hele leven mee. Dus als je het berekent wat zo'n kind kost, nou, daar gaan we dus gewoon indicatie voor stellen. Hè? Dus we hebben een commissie die daar indicatie stelt van met stop- en startcriteria. Nou, ik denk dat je in dit soort zaken, en ik hoor Denise ook al over inclusie- en exclusiecriteria, dan moet je in het begin moet je dat heel strak zetten. Dus de start- en stopcriteria, wanneer gaan we het wel doen en wanneer gaan we het niet doen? En dan kan dat wat meer kosten. Uiteindelijk kom je dan, ga je ook uitbreiden. Ja, dan kom je vaak wel een beetje in de problemen. Dat zien we ook bij die indicatiecommissie voor die liposomale stapelingsziektes. Dat je dan de hoeveelheid patiënten neemt toe. En dan wordt het wel duur. En toen hebben we gezegd, nou dan gaan we stopcriteria instellen. En strakke stopcriteria instellen. Daar kan je ook wel een beetje ruimte maken. Hè? Dus dit soort dingen. Kijk, wat ik die getallen die ik hier zie, de euro's die dat kost. Dan denk ik, ja jongens, kom op.
Ja.
Dat vind ik niet zo schokkend. Er worden wel heel wat grotere uitgaven gedaan in de gezondheidszorg dan dit. En natuurlijk kan je altijd zeggen, ja, ik kan er ook wat anders mee doen. Allemaal waar.
Ja, maar als ik dan kijk naar die groep van 200 man ongeveer, of vrouw. Er is natuurlijk heel veel aandacht nu in de media, ook na hartstilstand op het voetbalveld. Hè. Heel veel mensen gaan weer op reanimatieles. Er komen steeds meer AED's bij. Dus als het goed zou zijn, zou die groep steeds kleiner worden. Omdat mensen er sneller uit worden gedefibrilleerd. En dus alweer output hebben als jullie komen.
Nou, daar hoop ik op. Want dat zijn het blijft natuurlijk, hoe sneller je eruit bent, hoe beter de prognose. Dat is echt het hele idee. Hoe sneller je brein weer perfusie krijgt, hoe beter de prognose.
Time is brain.
Ja. Hoe meer mensen kunnen BLS, hoe meer AED's er zijn, hoe sneller die mensen eruit komen, des te beter. Eigenlijk nog waar ik aan zat te denken, Erwin, is van we zaten te denken over kosten en over ethische aspecten. Maar nu onze patiëntenpopulatie zo jong is, dan mensen van 40, 45, 35 zijn vaak vaders, moeders van jonge gezinnen, die je dan eigenlijk red of niet red, maar ook meteen het gezin red of niet red. Ja. Hoe weegt dat in je ethische discussie mee? Hoe weeg je dat gezin mee?
Dat wordt natuurlijk heel erg bepaald door de uitkomst. Hoe beter je uitkomst is, hoe lager de burden is. Hè? Ik kan ook zeggen, ja, weet je wel, vroeger gingen die mensen dood, maar nu overleven ze in een vegetatieve toestand of in een verpleeghuis met heel veel beperkingen. Dan is vaak de burden voor het gezin veel groter dan dat ze dood zijn.
Ja, maar
en daarin moet je... Kijk, dat is altijd is dat een grensvlak. Hè? Dus daar je zegt, ja, weet je, het is nogal wat je moet doen. En dat is natuurlijk, zeker in het vak waar wij in zitten, is dat altijd zo. Hè? Toen we, ik werk al 40 jaar in deze narigheid. En als ik toen we zeiden van, ja, weet je wel, mensen met leukemie gaan we niet op de IC opnemen. En de overleving was heel klein. Dus dan zei je, nou, 10% overleeft maar de intensive care. Om die 10% te overleven moet je wel 100% behandelen. Dus 90% ging dood met alle narigheid die we eroverheen brachten. Maar uiteindelijk werd die prognose steeds beter. En dan krijg je steeds meer legitimatie om dat handelen te doen. Dan wordt het steeds moreel rechtvaardiger om dat soort dingen te doen. Dus ik denk dat je het naar moet. Kijk, op een gegeven moment moet je gewoon iets gaan doen. Als je dat niet doet, dan houdt het ook een keer op. Ja. Dus in het begin van zo'n ingrijpende handeling, ja, zal je damage krijgen. Maar hoe beter je wordt, hoe geroutineerder je wordt, hoe de technieken veranderen, je inclusie-exclusie wordt anders, dan wordt natuurlijk de prognose ook beter.
En over hoeveel jaar heb je het dan? Hè? Want jullie gaan starten op een gegeven moment, die 2 jaar eerst, dan gaan jullie beginnen. Na hoeveel jaar heb je goede data eigenlijk? Nou, zoiets.
Ik denk dat ze na 2 jaar echt een goede data hebben. Na 2 jaar is de prognose dat we meer dan 400 patiënten hebben gedaan. Of met ECMO of zonder ECMO. Maar dat we 400 patiënten... Nou, met 400 patiënten kun je het echt wel vergelijken. En dat, dan hebben we eigenlijk ook best wel... als we inderdaad die 400 halen, dan hebben we een zeldzaam grote groep. Dat is nog niet eerder in de ICPR-literatuur ook gedaan. Dus dan kunnen we het echt prima vergelijken. En dan kunnen we ook echt harde cijfers geven. En dan kunnen we ook... want nu gaat 80% tot 90% van de mensen die ICPR overleven, die zijn ADL zelfstandig. Hè. 80% tot 90% is nu ADL zelfstandig. Dat kunnen we ook prehospitaal kijken of hopelijk meer dan 90% van onze patiënten die het overleven ook echt ADL zelfstandig zijn en ook hopelijk terug naar werk kunnen. Niemand wordt echt, jonge mensen worden in de regel niet heel blij als ze wel ADL zelfstandig zijn, maar met in de ziektewet thuis zitten voor de rest van hun leven. De meeste mensen willen gewoon terug naar werk en gewoon hun leven oppakken. En ik hoop dat we dat gaan bereiken.
Ja, en ik neem ook aan dat mensen, die hoeven geen toestemming natuurlijk te geven. Dus in dit soort gevallen maakt dat allemaal niet uit.
Nou ja, dat is natuurlijk wel. Kijk, dit is in een trial situatie. Hè, dus in een medisch onderzoek. Daar ben je eigenlijk voor de wetswegen verplicht om geïnformeerde toestemming te hebben van de patiënt. Nou, dat gaat in onze wereld gaat dat niet. Hè, dus daarin kan je het niet doen. Nou, dan zeg je van nou, dan valt de volgende stap is van dan mogen de vertegenwoordigers van zo'n patiënt wel of geen toestemming geven. Ja, die zijn ook niet aanwezig. En als ze al aanwezig zijn in een reanimatiezetting, ja, die mensen hebben iets anders aan hun hoofd dan hierover na te gaan denken. Dus wat we daarin bedacht hebben, ik ben daar zelf ook een beetje de founding father van, lang geleden, hebben we gezegd, nou, dan gaan we toestemming uitstellen. Deferred consent. Dus we gaan gewoon onze studiehandeling doen, omdat het voordeel daarvan veel groter, om die studiehandeling zo snel, het kan alleen maar, hè. Het is een noodsituatie en er is een mogelijk therapeutisch voordeel. Dat zijn twee criteria die je daarvoor hebt. Die noodsituatie is van, je moet gewoon heel snel handelen en daardoor kan je geen toestemming krijgen van wie dan ook. En er is een therapeutisch voordeel. Nou, dat tegenwoordig, hè, we hebben vorig jaar, heeft de CCMO een leidraad geaccepteerd en gepubliceerd. Helemaal gebaseerd op van wat wij in 15 jaar lang uitgezocht hebben hierover. Nou, perfect. Een mooie kroon op het werk vind ik dat ook wel. En dus dan stel je die toestemming uit. Je gaat handelen, je doet je handeling. En dan later, als het stof is neergedaald, dan kan je of aan de patiënt, vaak ook wel niet, of aan de vertegenwoordigers, alsnog toestemming vragen voor het vervolg van de behandeling. Nou, deferred consent is hier, dit is echt een klassiek voorbeeld waarbij je deferred consent, uitgestelde toestemming, gewoon gebruikt. Dat is een wettelijk iets, dat is in de Europese Unie geaanvaard, dat staat ook in de Nederlandse wetgeving hiervoor. En we hebben daar een richtlijn voor. In het begin mopperde en veel medische toetsingscommissie hierover. Met name de juristen, die vonden helemaal niks dat we dingen gingen doen. Zonder toestemming, die snapt het niet. We gaan wel hele nare dingen doen met die patiënt zonder toestemming. Ja. In een onderzoekssituatie. Maar dat begint nu wel een beetje te dalen. Dus dat vlak voor mijn pensioen heb ik dat nog voor elkaar kunnen krijgen.
Ja, en er zijn nog best wel veel dingen op de heli. Hè? Dus ik bedoel, het is niet de enige. Ik zie dat het zwaailicht weer aan de gang gaat. Marco, heb je nog een leuke vraag?
Ja. Als het tegelijk komen.
Hoe groot is de kans, hè, dat je daarmee bezig bent en dat er een andere melding komt waar je naartoe zou moeten gaan? En wat weegt dat tegen elkaar op? Hè? Zeg je van oké, iemand heeft al een wat mindere kans ten opzichte van een kinder... probleem of wat dan ook.
Ja, kijk, dat is nu uitgezocht dat er maar een paar minuten per jaar zijn, landelijk, waarop er geen enkel MMT beschikbaar is, dat alle MMT's bezet zijn. Dus dat wil zeggen dat als wij naar een reanimatie gaan en er valt ook nog een kinderreanimatie, dan zijn er nog 3 andere MMT's. En ja, die zullen misschien wat later komen, maar die krijgen wel... Oké, iets later, maar die krijgen wel gewoon MMT-zorg. Het zijn maar een paar minuten per jaar en dat je kan zeggen van er is echt geen MMT. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat als we een oproep krijgen, dan hebben we met die patiënt nou eenmaal behandelrelatie. Die kun je niet skippen en die kun je niet zeggen van nou weet je, ik heb nu even iets belangrijkers te doen. Dat gaat nou eenmaal niet. Dus in die zin is ook het beleid een klein beetje wie het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Met diegene heb je nou eenmaal behandelrelatie. En mocht het zo zijn dat je niet nodig blijkt te zijn, is het zaak om zo snel mogelijk te cancelen, zodat je eigenlijk je behandelrelatie kunt beëindigen en een nieuwe behandelrelatie kunt aangaan.
Maar dat is natuurlijk niet alleen bij het MMT. Dat hebben we natuurlijk in de reguliere ambulancezorg ook. Je hebt een A1, die heb je gewoon. Ja, mocht een andere A1... een reanimatie, ja, lag. Heb je eigenlijk hetzelfde dilemma.
Ja. En dat is altijd lastig, hè? Want jullie vliegen ook van persoon te water. Zelfs in de zomer, hè? Geen onderkoelings. Iedereen die in de plomp zit, daar gaat het MMT mee. Dan kan je ook dus als afvragen van, is dat nou nodig?
Moeten die inzetcriteria niet een keer herzien worden?
Goed, ja. Dat is een andere kwestie, maar dat is natuurlijk wel zo. En voor die, ja, een paar keer is het nodig, maar echt heel vaak niet.
En een ICPR-inzet duurt ongeveer een uur. Het is ook niet zo dat je de halve dag bezig bent. Je bent ongeveer een uur kwijt en daarna ben je weer vrij. Als je een beetje een trauma hebt, een groot trauma, ben je ook een uur, anderhalf uur bezig. Ja. Dus het is eigenlijk in de lijn van je gewone inzetten.
Je hebt natuurlijk een x-aantal patiënten die het overleven. Maar je hebt natuurlijk ook een x-aantal patiënten die uiteindelijk geen reversibele oorzaak hebben. Wanneer ze stoppen? Ja. Is orgaandonatie dan op dat moment nog een optie? Is dat ethisch?
Ja, nou, dat is natuurlijk. Kijk, de wet op de orgaandonatie voorziet dat je bepaalde handelingen doet om orgaandonatie mogelijk te maken. Dus een op de orgaandonatie voorbereidende en orgaanpreserverende handelingen. Je kan dan, en dat is niet goed gedefinieerd in de wetgeving in ieder geval, wat dat is. Dat kan variëren van bloedprikken voor weefseltypering tot, vroeger deden we de non-harbieting procedure waarbij we een katheter via de arterie femoralis in de aorta brachten en dan de nieren gingen spoelen en koelen. He, met een dubbel ballonkatheter. Nou, dat was wat extreem, extremere handeling. Dus je moet kijken van, nou, wat heb je al gedaan ook? Hè? Kijk, als je een bepaalde handeling bent gestart, therapeutisch vanuit de patiënt, de knul zit er toch in, dan kan je zeggen van, ja, wat is erop tegen om dat dan verder ook door te doen? He, dus dat kan je gewoon. Ik zie daar geen ethische bezwaren in om dan zo'n patiënt niet meer als een te winnen leven te zien voor de patiënt zelf, maar dan als een potentiële orgaandonor. Er is ook al over gesproken hoor, om überhaupt ECMO in te zetten voor orgaandonatie. Heel veel. Van mijn collega's en de juristen, die krijgen daar echt wel een beetje. Werden een beetje bronchospastisch bij het idee dat we dit soort dingen doen. Maar ja, het is ook natuurlijk een beetje van, je moet het wel snappen en ook de proportionaliteit daarvan inzien.
Het is natuurlijk wel zo dat pas in een later stadium, het is al aangelegd. En dan pas na een tijd weet je of het zin heeft gehad. En dan pas kom je in dat proces aan.
Zeker.
Het is natuurlijk niet dat je op de plaats van het ongeval moet doen van, kijk, er ligt nu een ECMO. Nee. Gaan we dit doorzetten voor orgaandonatie of niet?
Nee. Je zal dat altijd in het ziekenhuis nu bepalen.
Die vraag heb je dus niet. Dus dat scheelt natuurlijk wel.
Nee, maar het gaat dan wel over, er zijn mensen die zeggen, nou, als het niet meer therapeutisch is, dan moet je stoppen, de canules eruit halen, de patiënt is overleden, klaar.
Ja. Dat weet je nooit op straat, toch?
Nee, op straat niet. Nee. Maar ook in het ziekenhuis zeggen ze dan, hè, dan moet je daarmee stoppen.
Ja.
Ik vind dan in zo'n situatie zie ik dan de ECMO als een op orgaandonatie voorbereidende en orgaanpreserverende handeling.
Ja. Zoals ook in Barcelona doen, hè?
Ja, en ik heb daar helemaal geen probleem mee, maar ik weet het ook zeker dat er wel collega's van mij heel anders over denken. En ja, ik vind het proportioneel, zeker ook in het licht van de schaarste die er is. Hè. Er is toch een grote schaarste aan bruikbare organen. En als die organen van goede kwaliteit zijn. En het betreft vaak jonge mensen. Dat je zegt, ja, dan is dat toch ook alweer een zekere winst. Zeker ook als de patiënt geregistreerd staat als potentiële orgaandonor.
Ja. Wat zijn de criteria om te stoppen met ECMO, werd gevraagd?
Toen het lag, voor mij zei in het begin, ik weet niet of dat weg is gevallen, maar hoe lang ligt een patiënt gemiddeld aan ECMO? 1, 2 weken?
Nou, gemiddeld ligt een ligt een patiënt drie dagen aan de ECMO, sorry.
Drie dagen ECMO.
Ik zei het zo pas al, een ECMO-patiënt, een ICPR-patiënt is gewoon een reanimatiepatiënt met een ECMO tussen zijn benen. Mm. Dus je gaat eigenlijk gewoon je normale hersendood diagnostiek of je post-anoxische encefalopathie diagnostiek, ja, die doe je gewoon normaal zoals je iedere reanimatiepatiënt doet. En na 24 uur doe je een EEG en doe je eventueel een SEP. En als die SEP niet doorkomt, ja, dan ben je eigenlijk na 24 uur al klaar.
Ja, maar hoe komt het dat dat 3 dagen is? Want ik kan me voorstellen, iemand heeft een hartinfarct. Je gaat met ECMO, je wordt gedotterd. Dat hart gaat het weer doen en die ECMO kan eraf. Is dat niet veel korter?
Nee, want meestal heb je na een hartinfarct... laat ik het even beginnen.
Pompfuncties doen.
Waarom krijg je het niet uit? Omdat het waarschijnlijk een groot infarct is. Ja, en daarom krijg je het niet uit gedefibrilleerd. En de mensen in Praag hebben een uitgebreid onderzoek naar gedaan. Die doen ICPR en meteen daarna katheterisatie. Ze hebben een cath-lab op de SCH. En wat ze eigenlijk zien, de mensen die je niet eruit geklapt krijgt en die ICPR nodig hebben, dat zijn de mensen waarvan alle coronaire dicht zitten. En dan zeg je, ja, geen wonder dat je er niet uitgeklapt krijgt. Ja. Dat hele hart is gewoon zonder zuurstof. Nou, die kun je allemaal open krijgen. Dan gaat het hart het echt wel weer doen. Het is niet zo dat het hart dood is. Die gaat het echt wel doen. Maar die heeft wel een grote mate van stunning. Hij is gewoon stijf. De hart heeft 2 functies. Een knijpfunctie, maar even belangrijk is de relaxatiefunctie. En als het hart niet meer kan relaxeren, kan hij ook niet meer knijpen. En die relaxatiefunctie, die is ernstig gestoord. En dat duurt meestal 1 of 3 dagen voordat die gewoon weer relaxeert. En daar heb je ook een beetje enoxymone voor nodig. Dan relaxeert hij even net wat makkelijker. Maar na 1 of 3 dagen is hij, krijg je die relaxatiefunctie alweer terug. En meestal op een dag 3 is de pompfunctie helemaal verbeterd ten opzichte van direct na rust. Ja. Vandaar de gemiddelde 3 dagen ECMO.
Heel duidelijk verhaal.
Ja,
ik denk dat we naar de afsluiting gaan. Mag ik jullie hartstikke bedanken om in deze webinar en podcast meegedaan te hebben. Het was echt een heel interessant verhaal en ik vond het ook heel leuk om te horen waar we naartoe gaan waarschijnlijk. Ik hoop dat het ook snel zo is. Xavier, die zit achter me. Hartelijk dank. Arno, heb jij nog wat toe te voegen?
Maar vanuit VNVN willen we ook iedereen uitnodigen. Mocht je interesse hebben om lid te worden van de vakgroep, meld je aan via ambu@vnvn.nl. We zijn nog steeds op zoek naar mensen. Voel je bereid om aan te schuiven?
Ja.
En via welke platforms ben je eigenlijk te beluisteren?
Mijn platforms is Spotify, Apple Podcast. En je kan altijd googlen Ambulance de Podcast. Instagram kan je Ambulance de Podcast. Deze kan je terugluisteren. We gaan denk ik ook deze webinar weer delen. Dus dat zal ik er ook even bij zetten. Dus als je nooit geluisterd hebt, kijk daar eventjes voor het hele verhaal. Ik denk dat we kunnen afsluiten. Ik hoop heel erg op straat aan te treffen en dit een keertje te mogen zien. En dat we daarmee dan de patiënt heel goed geholpen hebben. En dat dat medisch, ethisch goed onderbouwd is.
Zeker.
Hartelijk dank voor het kijken.
Nee, dankjewel.
Dank jullie wel voor je aandacht. Bedankt.